Dankjewel voor het hier kunnen zijn. En ik wil jullie als gemeente beginnen om jullie als gemeente te bedanken voor de ruimte, de support, het vertrouwen wat jullie Martin en Marjan geven om niet alleen als voorganger in deze lokale gemeente te mogen dienen, maar ook dienstbaar te kunnen zijn, ook wandelend in hun roeping, in een stuk leiderschap in de Rafael-familie. Dat vraagt ook iets van jullie. Dus achter het voorgangers-echtpaar en achter het leidersteam ook Martin en Marjan in het landelijk nationaal leidersteam staat en zit ook een gemeente. En soms is dat wel zoeken, denk ik, waar geef ik prioriteit aan? Waar mag ik op dit moment mijn tijd en mijn hart ook mee verbinden en delen? Dus dat vraagt ook iets van jullie. En we zijn ondertussen volgens mij 5 of 6 jaar daarin onderweg. Dus jullie zijn het ook al een beetje gewend. Maar ik dacht, het is goed om jullie als gemeente er ook voor te bedanken. Dankjewel ook voor de liederen. Wij leven voor de glorie van uw naam. En al wat ik ben, leg ik in uw hand. Ik geef mezelf volledig aan u. En de reden dat ik leef, bent u alleen. Eigenlijk al een boodschap op zich, die door de liederen heen zitten. En ik wandel aan uw zij. Vanmorgen wil ik kort met jullie stilstaan. Moet ik even kijken hoe dit werkt. Moet ik daarop richten? Hij staat er dan over dat Jezus zegt, leg acharai. En wie weet waar ik het over ga hebben? Iets wat Jezus zei. Oké. Zal ik straks vertellen. Ik ga even terug naar... hier staat het, ja. De volgende. Vorig jaar heb ik mogen spreken, een jaar geleden, uit Handelingen 9, vers 31. En daarin heb ik 4 elementen mogen noemen van... Ik ben een klimaatactivist. En dat is niet op een heel grote zoveel. Maar als het gaat om het klimaat in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En wat ik daarin kan bijdragen, zie ik als genade om dat te mogen doen. Maar dit is voor mij een hele kernachtige tekst. Waarin even kort gezegd wordt wat er in de eerste gemeenten gebeurde in het gemeente zijn. En het was als ze hadden vrede met elkaar en ze werden opgebouwd en ze leefden in de vrezen des Heren. En dankzij de bijstand van de Heilige Geest was er groei. Nou, deze 4 elementen zijn eigenlijk ook in het fundament van het gemeente zijn. Er was vrede, ze werden opgebouwd, leefden in de vrezen des Heren. En er was bijstand door de Heilige Geest en er was ook groei. En toen heb ik ook de volgende laten zien, alsof dat een keer ook in de krant had gestaan. De mensen van Rafael de Rank hadden vrede met God, met zichzelf en met elkaar. Ze werden opgebouwd en wandelden in de vrezen des Heren. En ze groeiden in geestelijke volwassenheid en in aantal door de bijstand van de Heilige Geest. En toen heb ik gezegd, wat nu als vanmorgen een journalist in jullie midden is, in ons midden is, als ik erbij ben. En die proeft iets van, en die geeft dat woorden en die schrijft een artikel op zondagmiddag en dat staat dan 's maandags in de krant. Zou je zo niet in de krant willen komen als gemeente? In deze omgeving. Het Bijbelgedeelte, dat Handeling 9 vers 31, is ook een soort verslagje van wat er gezien werd, wat er geproefd werd in de eerste gemeente. Ik heb de gewoonte om, als ik ergens spreek, om dan ook even op de site wat te snuffelen. En dan kom je vaak ook bij de eerste pagina's, kom je dan de visie of de roeping of de missie, hoe het ook mag heten, kom je dan ook tegen. En voor jullie is dat de rank heeft als doel de bediening van Jezus voor te zetten door uit te reiken naar alle mensen die God in onze invloedssfeer brengt. Dit doel wordt nagestreefd vanuit een houding van liefde, aanvaarding en vergeving. Als voorganger, als ik in ieder geval even terugga naar mijn eigen tijd, maar Martin een beetje kennende, als hij jullie ergens tegenkomt op een of andere avond. En je vraagt, hey, wat is ook onze roeping weer van de rang? Dan is het fijn om als voorganger, in dit geval Martin van de rang, dat iemand spontaan dit helemaal weet te vertellen. Toch? En dat is niet alleen binnen een gemeente zo. Tegenwoordig heeft iedere organisatie wel een missiestatement of een visie of wat dan ook. En er worden uren aan besteed. Niet verkeerd, want het wordt helemaal doordacht. Met de bedoeling dat iedereen die daar werkt bij die organisatie, of iedereen die deel is van de gemeente, in dit geval de rang, zo de roeping verankerd heeft in zichzelf, dat je dat ook gaat uitleven, maar ook woorden kan geven. Voel je? Ik ga jullie niet overhoren. Maar het is wel goed en ook behulpzaam dat zoiets er ook is. En dan zegt Jezus, leg acharai. En leg acharai betekent volg mij. Kom en volg mij. En eigenlijk is dat ook de onderliggende adem van jullie als gemeente, de rang, om mensen uit te nodigen om Jezus te volgen. En dat is heel basic, maar daar gaat het uiteindelijk, gaat het daar ook om. Ik heb mezelf de vraag gesteld, hoe kijkt Jezus naar mensen? En hoe Jezus naar mensen kijkt, dat komt ook al een stukje terug in de visie voor de rang. Want ik heb net gelezen, de rang heeft als doel de bediening van Jezus voor te zetten door uit te reiken naar alle mensen die God in onze invloedssfeer brengt. Maar voor het uitreiken van Jezus keek hij naar de mensen. Dus de vraag kan ook zijn, hoe kijken wij naar mensen? Jezus keek naar mensen. En er zijn heel veel Bijbelgedeelten waarin we dan zien dat Jezus keek naar mensen zonder afwijzing, zonder veroordeling, zonder de nadruk te leggen op wat ze verkeerd deden. Jezus keek helpend, Jezus keek wenkend, reddend, kijkend naar wat ze nodig hadden. Nou, als je dat vertaalt naar nu, naar samen gemeente zijn, invullinggevend, wandelend in de bediening van Jezus, dan is mijn aanmoediging voor jullie om ook met deze ogen naar de mensen te kijken. En uit eigen ervaring weet ik, dat valt niet altijd mee. Als je dingen ziet gebeuren, maar een concretisering van vanuit liefde, aanvaarding en vergeving, kom je hierop uit. Om te zien hoe keek Jezus en wat deed Jezus. En ik noem dat de open armen theologie van Jezus. Hij keek, hij benaderde mensen met open armen. Nou, een van de bekende teksten hierover is, ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Leg acharai, kom volg mij. En dat kom volg mij, dat kennen we. Dat was een revolutionaire houding van Jezus. Jezus, door deze woorden uit te spreken, zette hij in de Joodse traditie alles op zijn kop. En dat heb ik een aantal jaren geleden mogen ontdekken en dat wil ik ook graag met jullie lezen. Kort bij stilstaan. We lezen een aantal teksten. Ik lees die uit de... Doe ik iets niet goed, denk ik. Ik ga ze denk ik niet allemaal lezen, maar ik wil een aantal teksten bij u lezen waarin het naar voren komt dat Jezus mensen ontmoet en dat hij zegt, kom, volg mij, leg acharai. En dan willen we ook kort kijken naar de context daarvan. En jullie zijn bezig met de serie, als ik het goed begrepen heb, over komen in zijn aanwezigheid en het zijn in zijn aanwezigheid. Als je indenkt dat Jezus zegt, kom, volg mij. En dat gaan we straks ook lezen. Ik heb heel lang voor mezelf gedacht van kom, volg mij en ga dingen doen. De bediening van Jezus voortzetten is ook dingen doen. door een gebeurtenis in mijn leven, zo 15 jaar geleden, ja, 15 jaar geleden ongeveer, is dat eigenlijk wat verschoven. Want waar gaat het nu echt om in het leven? Gaat het om platgeslecht om dingen te doen, tot eer van God en tot eer van hem te leven? Of gaat het erom zijn met hem en bij hem? En het loopt vaak ook door elkaar heen. Maar ik weet nog een moment dat dat voor mezelf allemaal wat duidelijker en wat scherper ook werd. Ik lees als eerste met jullie Matteüs 4. En daar staat vers 12, maar ik wil het lezen vanaf vers 18. Of vanaf vers 17. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. En toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. En ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij, leg agarij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even erop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. En ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. En Jezus riep hen, meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Een paar bladzijden verder, Matteüs 8, vers 18. Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei, meester, ik zal u volgen waarheen u heen gaat. En Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens ter ruste leggen. Een ander, een van zijn leerlingen, zei, Heer, sta mij toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Matteüs 9, vers 9. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij in het tolhuis een man zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij, leg agarij. Hij stond op en volgde hem. En toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met Jezus en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. En de fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat het wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. En dan tot slot, hoofdstuk 10, vers 38 en 39. Wie zijn kruis op zich neemt en mij volgt. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Een van de liederen die we gezongen, ik geef mijn leven aan u, sluit ook aan bij deze tekst. Willen wij ons leven behouden in alle opzichten? Of willen we alles? En wil ik alles aan hem geven om ook hem te volgen? Waar komt nu het begrip leg agarij vandaan? Kort stilstaan bij de context daarvoor. In de Joodse traditie had je vele rabbies. Dus in de tijd van Jezus waren er ook al veel rabbies. En iemand die een rabbi volgde heette een talmid. Dus de rabbi was de leermeester, was ook een godsdienstig leider. En die had degene die een rabbi volgde een relatie aangingen met de rabbi om hem te volgen. En zij vroegen dan om zijn leerling te mogen worden. Zogenaamde talmids. Iedere Joodse jongen vanaf 6 jaar tot 10 jaar ging naar Bet Sefer, een synagogeschool, om daar de eerste 5 boeken tot zijn 10e van Mozes uit het hoofd te leren. En de beste leerlingen mochten op hun 10e jaar verder naar een nieuw leerhuis, om daar en te studeren en tegelijkertijd ook een beroep te leren. En dat deden ze dan tot hun 14e. In de synagoge. Op hun 14e was er een selectie. Alleen de allerslimste jongens van de klas, die mochten doorgaan studeren, als ze dat ook wilden, om rabbi te kunnen worden. En vanaf dat moment mochten ze zelf een keuze maken uit misschien wel 10, 20, 30 verschillende rabbis in hun omgeving, om juist die specifieke rabbi ook te gaan volgen. En dan mochten ze zich voorstellen aan die rabbi als talmid: ik wil uw talmid worden. Ik wil uw volgeling worden. En wilt u mij toelaten in uw school, de Bet Midrash, de volgende na hun 14e. En dan zei de rabbi niet zomaar automatisch ja, want dan heb ik er weer een leerling bij. Er waren nog andere dingen waar ze dan aan moesten voldoen. Dus een soort selectie om daaraan mee te mogen doen. En als dan die talmid, de leerling die vroeg om leerling te worden, die jongen van 14, en in de ogen van de rabbi voldeed de toekomstige leerling aan zijn verwachting om ook zijn volgeling te worden, dan sprak de rabbi de woorden: lach acharai. Dus de leerling vroeg: mag ik uw leerling worden? En als de leerling goed genoeg was en ook al die 2 eerdere scholen had doorlopen, dan sprak hij de woorden: lech acharai. En daar hoorde bij: je kunt worden zoals ik ben en je kunt gaan doen wat ik ook doe. Dus dat was al het concept van denken daarvan. Nou, op het moment dat dan zo'n jongen van 14 aangenomen werd door, als ik zo kan zeggen, door zo'n rabbi, dan was er ook feest in de familie. Want het was ook een hele eer dat een zoon ook, zeg maar, verder ging studeren omdat hij rabbi wilde worden. En dan volgde de talmid de rabbi in zijn voetsporen. Dat is ook een uitdrukking. En dan ook de betekenis van: en dan zal er stof op je neerdalen. Die uitdrukking ken je misschien wel. Ja, dat is, je volgt door de stof en dan komt de stof. Maar dat was ook symbolisch bedoeld van: alle kennis die ik heb, die zal ook op jou neerdwarrelen en zal ook deel worden van jouw leven. En het onderwijs wat een rabbi gaf, dat werd ook wel het juk genoemd. En dat werd beleefd als: neem mijn juk op. Je, en volg mij. Maar dat was in de context van het onderwijs wat die rabbi gaf, werd beleefd als zwaar, als lastig, als een juk opnemen. Het is niet zomaar niets dat komt je ook niet aanwaaien. Je moet er veel inspanning voor doen. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar veel jongens hebben dus op hun 14e of al op hun 10e of op hun 14e gehoord: jij bent niet geschikt, niet goed genoeg of niet slim genoeg, of wat voor woorden eraan gegeven werden, om mijn leerling te worden. Dus die hadden in hun leven een afwijzing ervaren. Zij hadden nooit die woorden gehoord: lech acharai. En dan heb je daar de 2 discipelen, de eerste 2 discipelen. Vermoedelijk jongens van een jaar of 16, 17, 18 misschien. En vaak denken we vanuit de kinderprent, bijbels enzovoort, dat de discipelen met baarden en woeste mannen enzovoort, vissers. En dat ze een jaar of 25, 30 misschien waren. Maar vermoedelijk waren ze 16, 17 jaar. En hadden ze ook die ervaring achter zich van afgewezen te zijn om een talmid te kunnen worden. Anders waren ze geen visser geworden. En vaak ook in de familie en bij het bedrijf. Dus deze jongens die Jezus aanspreekt, of jonge mannen, die hadden afwijzing ervaren. Als ze het verlangen hadden gehad om ook verder te gaan. En in die cultuur en in die tijd mag je aannemen dat het ook zo was. Dat het vanzelfsprekend was dat als je dat kon, dat je dat ook deed. En Jezus doorbrak dat patroon. Jezus ging zelf naar deze jonge mannen toe. En hij nodigde ze uit door te spreken, leg acharai, kom en volg mij. En ze doen het. Ze stellen geen vragen, ze doen het. Want zij kenden die woorden, leg acharai. En ze wisten in hun context ook wat dat zou betekenen. Dus die woorden, leg acharai, hadden geen uitleg nodig. Ze wisten het. En ze volgen dan Jezus op uitnodiging. Nou, in de voordienst en wat jij deelde nog, als het gaat over kom voor de troon van zijn genade. Dit is ook een mooi wat past in, we zijn genodigd. Jezus nodigt mensen. Jezus kijkt op een bepaalde manier naar mensen, maar Jezus nodigt de mensen. Zoals hij ook, leg acharai, de eerste discipelen uitnodigde. En dat mogen wij ook weten, dat op die manier Jezus naar ons kijkt en ons ook uitgenodigd heeft ooit of uitnodigt. Nou, de eerste vier die dan genoemd worden, die we ook gelezen hebben, zijn Simon, Andreas, Jacobus en Johannes. En dan lezen we ook nog de schriftgeleerde die de opdracht krijgt om Jezus te volgen en niet naar terug te gaan om zijn vader te gaan begraven. De vraag is even of dat zo letterlijk ook is. Want het is ook een soort gezegde van begraven, voor je ouders zorgen totdat ze overlijden. Dus het is even de vraag of het echt letterlijk dat iemand gestorven was. Maar meer ook in de context van, ja, als kind heb ik de plicht om voor mijn ouders te zorgen. En als die taak volbracht is, dan kan ik gaan volgen. Ja, is een beetje in die context. Maar zo deze discipelen in hun leven afwijzing hebben meegekregen, de eerste volgelingen van Jezus, dat ze niet geschikt waren, goed genoeg waren om een rabbi te volgen. Zo hebben wij als mens mogelijk één of meerdere ook afwijzingen in ons leven ervaren. En dat er een diepere onderlaag in ons is van, ben ik wel goed genoeg? Ben ik in de ogen van anderen goed genoeg? Of ben ik in de ogen van God goed genoeg? Om in te gaan werkelijk met volledige overgave in het volgen van Jezus. Ik wil een voorbeeldje noemen. Toen wij zicht kregen op dat God ons riep voor het gaan pionieren van Rafael Goes. En wij toen ook volgden de school voor gemeentestichting. En wij ervaren het licht op groen van de Heer om in Goes ook een nieuwe Rafael-gemeente te mogen gaan stichten. Dat was zo in het voorjaar van 1989 dat wat duidelijker werd. En in september 1989 zijn we met onze eerste samenkomsten begonnen. Maar dan gaat er ook over gesproken worden. Een beetje tegengesteld tot wat ik nu preek, zeg maar. Maar we hebben destijds voor gekozen om niemand uit te nodigen om daarbij betrokken te zijn op twee echtparen na, om samen een team te vormen. Voor des hebben we het wel gedeeld. En als mensen, oh, dat is mooi. Dan hadden we introductieavonden. Oh, mogen we naar de introductieavonden komen? Ja, je mogen komen. Maar we hebben verder op geen, dat was onze manier. Dus niet zoals hier staat, uitnodigend. Maar zien wat er gebeurt. Een van de dingen die ik te horen kreeg als voor mij destijds toekomstige rol als voorganger, was van, maar je hebt toch geen theologiestudie gedaan? Hoe kun je dan voorganger worden? Nou, een beetje in de context van het wat meer reformatorische omgeving waar wij wonen, was dat best wel een issue. Ja? En dan is het goed om te weten dat God gesproken heeft. Om daar aan vast te houden. Dat is over het algemeen goed om dat te weten, maar voor mij was dat, mij hielp dat enorm. En ja, we hebben de school voor theologie gevolgd, ik heb andere studies gedaan, Dus dat is wel gekomen. Maar nooit officieel afgerond met een diploma of met een certificaat. Maar voor sommige mensen was het eigenlijk de belangrijkste vraag om te zeggen. Dat voelde ook wel een beetje als ik ben niet goed genoeg. De afwijzing ook daarin. Nou, dat stukje van de tollenaar hebben we ook gelezen. De tollenaar was ook zo'n persoon in de cultuur in die tijd. Vergeef me het woord als ik het woord gebruik. Maar die was eigenlijk, als mens was hij uitgekotst door zijn omgeving. Want hij was in dienst van de overheerser van de Romeinen. En hij verrijkte zich ten koste van zijn de inwoners van de stad. Verrijkte hij zich ten koste van zijn stad- of dorpsgenoten. Want hij droeg af aan zijn opdrachtgever, maar stak ook wat in zijn eigen zak. Nou, niet gelijk iemand waar je denk ik op bezoek zou gaan, toch? Hij was ook een verbod gekregen, was verbannen uit de synagoge. Nou, in die tijd, dat zegt ook iets. En wie zoekt Jezus op? De tollenaar. En dan nog een stap verder. Hij gaat eten bij de tollenaar. Nou, in die cultuur was het maaltijd hebben met elkaar was meer dan even wat naar binnen werken. Dat was meer of meer een viering. Dat was een happening, een sociaal gebeuren daar. Snap je? En Jezus zoekt die persoon op. Maar wie zijn leven om mij verliest, zal het behouden. Ik heb het al eventjes genoemd. En Johannes 3, vers 13. Hij moet wassen, hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. Eigenlijk staan deze teksten ook voor wat Paulus later uitwerkt. Dat we als volgeling van Jezus de roeping hebben om te sterven aan ons eigen ik. Ik heb Matthäus 11 niet gelezen. Maar dan zegt Jezus, kom naar mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Nou, ik vind het ook een bijzondere tekst, want er staat dat Jezus zegt, dan zal ik jullie rust geven. En er staat niet dat Jezus zegt, ik zal een oplossing geven voor al jullie problemen. Of ik zal al jullie wensen vervullen. Nee, ik zal jullie rust geven. En waar vinden we rust? In zijn aanwezigheid. En dat vanuit het zijn in zijn aanwezigheid, of we de kracht krijgen om de dingen te dragen die er zijn in het leven om te dragen, of God voorziet op wonderlijke manier dat wat ook helpt om verder te groeien in het volgen van Jezus en te wandelen ook in onze roeping. En hier komt het woordje juk weer terug, wat de rabbi naar de talmids verwoordde als neem mijn juk op je, werd gezien als heftig, zwaar, lastig. Er komt veel bij kijken. En Jezus keert ook dit om. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus in het volgen van Jezus zit voor mij zelf dan het verschil tussen het willen aanleren van, als talmid van een rabbi, aan wat meer aan de buitenkant is, zeg maar. Maar hier gaat het om vanuit de relatie die we hebben met de Heer. Bewerkt de Heilige Geest in onze harten een verlangen om te doen wat de Heer vraagt. En niet dat je aanleert wat allemaal moet om een goede volgeling te zijn. Maar deze tekst geeft ook weer dat we vanuit een verlangen hem mogen volgen en hem mogen dienen. De tekst die we ook niet gelezen hebben uit Marcus, daar komt onder andere naar voren. Al zal dat gepaard gaan met vervolging. En dat gaat ook over het volgen van Jezus. Al zal dat gepaard gaan met vervolging. Nou, daar staan we niet zo vaak bij stil. Maar het is wel realiteit. En waarom staan we er niet zo vaak bij stil? Omdat er in onze omgeving Er gebeurden wel eens dingen. Maar we hebben vanuit Rafal Goes al jarenlang ook contact met een pastor uit India. En af en toe komt hij ook naar hier. Het is nu een paar jaar geleden dat hij voor het laatst was. En dan hadden we ook een avond met hem. En nou, als je die verhalen hoort, je leest wel eens iets, maar van de persoon zelf hoort wat zij meemaken in hun bediening om het evangelie te brengen, te verkondigen, het uit te reiken naar de armen en naar de zieken. Ja, dan denk je, waarom haalt dat niet het grote nieuws, wat ze meemaken? Ook als gezin daarin. En dan werd de avond afgesloten met gebed en ook voor hem. Toen vroeg hij, het is goed dat jullie voor mij en voor ons bidden. Ik denk ook dat jullie de neiging hebben om te gaan bidden voor dat er minder vervolging zal zijn. Dat daardoor het leven voor ons makkelijker wordt. Hij zei, dat vraag ik niet van jullie. Ik vraag van jullie, willen jullie bidden voor meer vervolging? Want ik zie daar waar er vervolging is en toeneemt, groeit de kerk van de Heer Jezus Christus in onze omgeving. Nou, bij mij ging het een beetje kraken van boven. Ik kreeg storing van boven. Voel je? Dat zo iemand dat zegt in onze luxe situatie. Noem ik het. Wij hebben ook onze dingen en issues. Dat ga ik niet overheen wel, snap je? Maar dat zo horend. Ja, ik kon dat ook niet. Snap je? De worsteling daar ook in. Goed, Petrus noemt ook een paar keer in zijn brieven, daar waar het gaat over het lijden om het willen van het volgen van Christus. En hij benoemt dat ook als een blijk van genade, als iemand doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. En dan zegt hij erbij, dat is uw roeping. Ik heb de context van het woord roeping plaats ik in een wat andere context dan het verdragen van leed omwille van het volgen van Christus. Maar treed dus in zijn voetsporen. Dus Petrus doet de oproep, volg Jezus. Treed in de voetsporen van Jezus. En hij is daar eerlijk in. Dat kan ook zijn in een context van vervolging of van lijden omwille van. En wees daar niet bang voor, roept hij op. Ik wil twee voorbeeldjes noemen. Bij de opstart, het eerste jaar van ons als gemeente, Rafal Goes, gebeurden allerlei dingen die wij ook in onze omgeving niet verwacht zouden hebben. Wij kwamen samen aan een wal, water. En daar stond een bejaardensoos aan. En wij mochten gebruik maken voor onze diensten van die bejaardensoos. Nou, het zaaltje is ongeveer even zo groot als dit. En als we aankwamen waren de gordijnen dicht. Dat netjes op vrijdag werd het dicht gedaan. We zonden open trekken. En dan op 5 meter afstand was de achterwand van de oude landbouwschool in Goes. En daar kon je niet gewoon makkelijk naartoe lopen, want het lag ook aan het water. Maar op enig moment deden wij de gordijnen open en dan was er met zulke grote letters op die muur van die school met een spuitbus geschoten, God is dead. Met andere woorden, wij doen het gordijn open en wij moesten dat zien. Nou, er zit natuurlijk iets achter. Heer, help, rustig blijven. Dus de andere dag ben ik met een van de oudsten naar die school gegaan. Gevraagd, waar is de directeur? Nou, contact gemaakt. Ik zei, wat is er? Nou, kom maar even mee. Dan gaan we proberen te kijken wat er gebeurd is. Dus wij omlopen. Hij zei, dat is ook wat. Op mijn school. Aan de achterkant. Vorige week nog niet. Zondag en nu. Was maandag en nu wel. Ik zei, nou, wij zijn bereid om het weg te werken. Als wij toestemming krijgen, dan willen wij verf kopen en willen we de wand helemaal wit maken. Dat gedeelte in ieder geval. Hij zei, dat is prima. Maar dat doet iets. Snap je dat? Dan weet je, je bent op focus van de boze. En in datzelfde eerste jaar, als ik het goed onthoud, misschien het tweede jaar. Wij woonden toen op loopafstand van de samenkomstruimte. Dus mijn vrouw en ik konden 5 minuten lopen en dan waren we in dat gebouwtje. En dan kom je thuis om 1:10 na afloop van de samenkomst. En op een gegeven moment door de achterpoort en de achterdeur, daar hing er een condoom gevuld met water aan de deurkruk van de achterdeur. Nou, dat is toch ook niet gebruikelijk als je weggaat. Dus iedere keer van die prikjes. En een fase later, vroeger had je van die gele fluorerende staafjes, zeg maar. Nou, als je die er gooit, het is pikken donker, dan komt dat echt naar je toe. Dus op een gegeven moment stappen achter de woning naar binnen, door de woonkamer, naar de gang. En wauw, honderden van die fluorerende staafjes door de brievenbus geduwd. Hoe reageer je? Snap je? Nou, dat zijn wat simpele voorbeeldjes van, ja, wij volgen Jezus. Wij verkondigen het goede nieuws, we hebben samenkomsten, we hebben gemeente. En dan gebeuren deze dingen. Dus het kan ook wat dichterbij gebeuren. Legacherij, volgen van Jezus. Nou, wat hoort bij het volgen van Jezus? Hier staat een heleboel op, dat ga ik allemaal niet op voorlezen, maar even om aan te duiden van jullie zijn ook bezig met de discipelschapstraining en binnen de familie ook. En dan komen al deze onderdelen die hier staan, komen op enig moment wel aan de orde. En ik heb er eentje even uitgelicht. En dat is geloof. Ja, misschien vanzelfsprekend. Maar voor mij, en ook een beetje in de context van roeping. Ja, geloof. Geloof in dat Jezus onze Heer, Redder, Heiland is. Onze Heelmeester, Zaligmaker. Geloof. En door geloof mag ik weten dat ik behouden ben. Maar ik geloof dat geloof ook nog een andere betekenis heeft. We hebben roeping ervaren. Wat ik net al vertelde voor het starten van Rafael Goes. Daar is wel iets aan vooraf gegaan. Ik ben opgegroeid in een gereformeerd synodaal gezin. Met zeker mijn vader een evangelisch hart. Ze is altijd trouw gebleven aan zijn kerk, maar dat ervaarde hij ook als roeping om daar te blijven. Toen in mijn tienerjaren heb ik het geloof geloofd van mijn ouders. En ook als kind, maar later ook als tiener. En ging ik een beetje, met enthousiasme was ik betrokken bij het jongerenwerk in de kerk. Maar met ook enthousiasme ging ik mee met vrienden. Gingen we naar een disco en andere dingen. Dus dat was een beetje dubbel. Toen ging ik ontdekken, ja, zo kan ik niet verder. De Heer vraagt van mij een keuze van overgave, van toewijding. Nou, toen heb ik op enig moment, begin 20, heb ik mijn leven aan de Heer toevertrouwd. Dan kon ik echt zeggen, ik weet mijn kind van God de Vader. Uit genade, gered. Toen leerde ik ook mijn vrouw kennen, mijn huidige vrouw. Of nu mijn vrouw, laat ik zo zeggen. En hebben wij gekozen om in het derde jaar van ons huwelijk naar een discipelschapstrainingsschool te gaan. Van jeugd met de opdracht. En daarvoor waren we ook gedoopt. Dus ook daar een stap van gehoorzaamheid. En daar kwam het onderwijs van het vaderhart van God naar voren. Een beetje in dezelfde tijd dat Floyd McClung met zijn boekje was van het vaderhart van God. Dat was ook een onderdeel in het onderwijs van. En er werd ook een appel gedaan. Ja, God heeft een plan met je leven. En daarom waren we ook naar DTS toegegaan om te ontdekken, Heer, kunnen we daar iets van contouren gaan zien, om het maar zo te zeggen. En toen was dat ook zo, er kwamen wat dingen naar voren, maar die landden niet in mijn hart. Die konden niet landen in mijn hart. En wat maakte nu dat het niet kon landen, voordat wij naar de DTS gingen, hebben we nog een paar jaar jongerenwerk gedaan in de gemeente waar we bij betrokken waren geraakt. En daar was ook wel eens iemand die aangaf van, nou Krijn, ik wil je echt bemoedigen en aanmoedigen. Want ik denk wel dat jij in de toekomst de oudste zou kunnen worden. Maar dat was bemoedigend bedoeld. Toen hij dat uitsprak, toen gebeurde er iets in mij. En wat gebeurde er in mij? Ik kreeg het Spaans benauwd. Als ik dacht aan die verantwoordelijkheid. Niet voor mij, daar ben ik niet goed genoeg voor, daar ben ik niet geschikt voor, ik heb dat niet, enzovoort. Allemaal redenen om dat te bedenken. Dus als dan mensen gaan zeggen van op je schouder kloppen van heb je wel eens gedacht om een gemeente te gaan stichten? Wat denk je wat er gebeurde? Dus er moest iets gebeuren in mij. En daarin worstelend met de Heer heb ik zijn stem mogen horen. En dat de Heer tegen mij zei, of Gods geest, of de Heilige Geest, het goddelijke was van, ik geloof in jou. Voel je? En die woorden zijn een bodem geworden waarop de Heer verder kon gaan in zijn plan ook met mijn of met ons leven. Ik had dat nodig. Zo heeft, ik weet niet wat jullie nodig hebben gehad of nog hebben, maar zo gaat, geloof ik, de Heer met ieder een eigen weg. Als ze beschikbaar zijn, als ze verlangend zijn om hem te volgen. En om hem te dienen. En mee te bouwen aan zijn koninkrijk. En hij weet als geen ander wat je diep van binnen nodig hebt. Om in dat vertrouwen, in dat geloof, in die overgave te kunnen gaan uitstappen. In het volgen van Jezus. We hebben zo snel wel de neiging, om dat ook in onze kring te zeggen, naar je buurman of naar je buurvrouw, God gelooft in jou. Zeg het maar tegen je buurman of tegen je buurvrouw. Toch? God gelooft in jou. Als ik aan jullie vraag, dat is een waarheid. Als ik aan jullie vraag, zeg even tegen je buurman of tegen je buurvrouw, ik geloof dat God in mij gelooft. Iets lastiger, toch? En dat vraagt ook nederigheid. Want het is niet van, nou, ik geloof God. Snap je? Nee, maar zo vanuit het zijn in zijn aanwezigheid, geloof ik dat God ook tegen jullie wil zeggen, als je met dit thema bezig bent, ik geloof in jullie. En je moet misschien wat dichterbij komen om het te verstaan. En ik geloof niet dat God dit niet zegt. Ik kijk eerder naar ons mensen. En vraag niet aan God, spreek nog duidelijker. Maar Heer, maak mijn hart week, ontvankelijk. Open mijn ogen, open mijn oren om uw stem te verstaan. Voel je? Even kijken, gezien de tijd. En deze twee teksten zijn voor mij, dus ik spreek wat getuigend, zeg maar, ook vanmorgen, zo basic geworden. Uit Romeinen 12, vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. Het is een geweldige tekst. Een roepingstekst. Vanuit het hart van Paulus, als hij dit schrijft, om ons in dienst te stellen van, want dit is de ware eredienst, het werkelijke offer. En in deze grondtekst wordt ook een link gemaakt naar de dienst in de tempel. En dan een andere vers is, want hij heeft ons gemaakt totdat we wat we nu zijn. In Christus geschapen, om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. En dan in de NBG-vertaling staat, om de werken te doen die God van tevoren heeft voorbereid. Dus de eerste tekst zegt iets over roeping. En de tweede tekst zegt iets over het, Dat we mogen geloven en mogen vertrouwen dat God voor ieder van jullie hier, of die meekijkt of meeluistert, een werk heeft voorbereid. En het heeft mij geholpen om dat te geloven, om dat te vertrouwen, om daarin te wandelen en dat ook te mogen ontdekken. En dan wordt het spannend als de Heer dingen gaat naar voren brengen, als dat anders is dan wat ik zelf bedacht had. Ik ben geabonneerd op het Reformatorisch Dagblad. Ik ben het niet met alles dezelfde visie. Maar ze hebben hele goede journalistieke opiniestukken waar je veel uit kunt halen en leren. Zeker ook in deze tijd met alles wat er ook gebeurt. En een paar weken terug stond een artikeltje, een interview met twee jonge gezinnen. Eén weet ik zeker uit Goes en volgens mij de andere ook uit onze omgeving. En die werden geïnterviewd omdat ze 2 jaar geleden uit de wat meer reformatorische richting verstaan hadden van God om alles in Goes en omgeving achter te laten en om Limburg te gaan wonen en zich daar aan te sluiten bij een hele kerkelijke, kleine kerkelijke gemeenschap om daar het lichaam van Christus te gaan versterken. Ik had dat wel meegekregen in het verleden binnen de Ravel-familie. Maar gewoon mensen die hun baan opzeggen, als gezin daarheen trekken, een nieuwe baan weten te krijgen en vinden, om daar de lokale gemeente te mee gaan versterken. Ik werd er even stil van. In deze tijd. Heb je? En misschien zit er onder jullie ook wel dat de Heer van jullie gaat vragen, ben je bereid om? En ik ga verder niet uitspreken wat. Maar voel je even dat er een moment kan komen, hè, dat in het volgen van Jezus, dat offers gaat vragen. En dat wordt gezien, beleefd als offer. Maar op het moment dat je daarin die stappen maakt en wandelt in zijn weg, dan zijn het geen offers meer. Want dan weet je, ik wandel in zijn bestemming. Ja. En misschien zijn er onder jullie wel geroepen om ergens een nieuwe gemeente te gaan stichten. Als ik wat mag noemen, gewoon in het DNA van de familie. Of misschien zijn er onder jullie, maar toen nog 2 jaar een landelijk leider, misschien dat in jullie middenveld een nieuwe landelijk leider zit. Gaat dat offers vragen? Ja. Maar zijn het offers? Of het uitstappen om oudste te worden? Of vul maar in. En misschien herken je dit gevoel wel. Maar ik geloof dat je daar in alle oprechtheid in wil wandelen. In zijn genade geeft hij ook de kracht daarvoor. Samenvattend, ik wil vragen dat het biddingsteam naar voren komt. Het is nog een plaatje van de visjes. Jezus volgen, laat hem dan wel voorgaan. En je komt niet verder als je stil blijft staan. Jezus zegt, leg acharij, kom volg mij. Ik geloof in jou. En je kunt worden zoals ik ben en je kunt doen zoals ik ben. En ik hoop dat je even het verschil hebt geproefd van hoe het was in de cultuur en hoe Jezus het helemaal heeft omgekeerd door daarin uitnodigend te zijn. Dus ik wil een moment van stilte. En we gaan ook een lied zingen. En dat lied dat is, dat Jezus zegt, of dat we met elkaar zingen, dit is mijn verlangen. En dan is het, de standaardtekst is, u prijzen, Heer. En ik wil graag een moment van stilte, de piano mag wat spelen. En dat je bij dat, dit is mijn verlangen, ja, u prijzen. Of dit is mijn verlangen, u volgen, Heer. Dit is mijn verlangen, u dienen, Heer. Dit is mijn verlangen, u gehoorzamen, Heer. Vul een woord in als we dit lied gaan zingen. waarvan je denkt dat is een antwoord op datgene wat God vanmorgen tot jou persoonlijk gesproken heeft. Ja? Ook tot de gemeente, maar ook tot jullie persoonlijk. Ja? En dat geldt ook voor de mensen thuis, als je dit lied ook op die manier ook wil meezingen. Laat een moment piano zijn, een moment stil zijn, zal ik met gebed afsluiten. Dan zullen we dit lied ook heel uitnodigen om te gaan staan. En denk even na over de vraag, wat heeft de Heer vanmorgen tot mij gesproken? Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de weg, de waarheid en het leven bent naar het hart van God de Vader. Dank u wel dat we door u ook in aanwezigheid kunnen komen, ook kunnen leven, kunnen zijn. Vader, ook onder uw vleugels. Dank u wel daarvoor. Heer, u kent ieder persoonlijk hier. Of die meekijkt op dit moment of later terug zal kijken. Heer, dank u wel voor alle overgaves aan u. Die er geweest zijn. Misschien op dit moment, misschien ook in de toekomst. En Vader, ik wil zegenen. Woorden die u spreekt, ik geloof in jou. Want Jezus nodigde de eerste discipelen uit. Leg acherij, kom volg mij. Omdat hij in deze mannen geloofde. En ik bid, Heer, dat ook ons hart ontvankelijk mag zijn. Of verder mag worden. En tegelijkertijd dat u ons wilt gebruiken. Om ook anderen tot u uit te nodigen. In onze omgeving. En ik zegen, Heer, wat u gesproken hebt voor ieder persoonlijk. Ik bid ook uw zegen, Heer, over het leidersteam. Hier ook over Martin en Marianne, als ze tijd hebben van rust. Zegen hen, Heer, uw shalom, Heer. Vader, dank u voor zoveel moois, ook in deze gemeente. En jullie zijn een rijke gemeente. In menselijk, met ja, wat God er gegeven heeft aan talenten, aan gaven. En ik bid, Heer, dat in het nieuwe seizoen nog verder tot bloei, tot wasdom mag komen. Nog verder vruchten mag gaan voortbrengen. Tot eer en glorie van uw naam, Koning Jezus. Halleluja.